Als hij cola eist, wat zeg je tegen Katrien? Cola geven. Nu is cola belangrijker voor Mark dan jij. Jij moet belangrijker worden dan cola. Het is zelfs mijn overtuiging na 30 jaar ervaring dat 80% van crisissituaties en hulpverlening te maken hebben met hulpverleners die boven hun relationeel mandaat proberen handelen.
In opvoeding en hulpverlening zijn er tegengestelde opvattingen als het gaat om de relatie tussen cliënt en hulpverlener. De een zegt, het komt goed als je consistent bent in het verbinden van de juiste consequenties aan gedrag. De andere opvatting zegt, het komt goed als het je lukt om liefde en veiligheid in een onvoorwaardelijke relatie te verankeren. Welke opvatting is waar? Orthopedagoog en CCE-consulent Karel de Korte maakt een duidelijke keuze, maar genuanceerder dan de tegenstelling suggereert. Hij vertelt over de filosofische, psychologische en pedagogische aspecten van zijn keuze op CCE Podium, een productie van het Centrum voor Consultatie en Expertise. Moraliteit in opvoeding en hulpverlening.
Twintig jaar geleden waren mijn twee oudste kinderen kleuter. En ik herinner me zo de eerste jaren als ouder dat mijn partner en ik heel erg bezig waren met de kindjes gezond opvoeden, fruit, groente eten, heel gevarieerd. En wat ik me ook in die periode herinner bij de twee oudsten met vallen en opstaan, dat is dat boontjes een heel moeilijk verhaal was voor de oudste twee. Ze lusten geen boontjes. En op een dag gebeurde het dat mijn moeder ze op de middag, op woensdag, van school had gehaald. Ze hadden daar gegeten en ik kom kort na het middagmaal binnen en ik zie twee lege kinderbordjes staan. Lege kinderbordjes zien we thuis niet zoveel. Ik vraag aan mijn moeder, wat hebben de kindjes gegeten? En je raadt het al, denk ik, boontjes. Ik zeg, hoe heb je dit klaargespeeld? Dan krijg je als jonge papa van je moeder zo'n uitleg, een beetje mengen met appelmoes enzovoort. Onder ons gezegd wat ze beloofd had in ruil voor dat leeg bordje aan snoep. Ik wil het niet weten. Goed, dan zeg je leuk. De kindjes de eerste keer boontjes gegeten. Dan kom je in de woonkamer, zitten ze met hun twee op tapijt, heel harmonieus met elkaar samen te spelen, inlegpuzzeltjes. Dan denk je, oh, speciaal tafereel hier. Dan zien ze mij, dan worden ze enthousiast. Worden ze zo enthousiast dat mijn moeder zegt, kijk, dat is altijd. Als jij hier niet bent, dan zijn de kinderen rustig en braaf. Maar als jij komt, dan worden ze zo druk en lastig. Oké, dan raap je al hun spullen bij elkaar. Stop je ze in de auto, dan breken ze de halve auto af. En dan denk je, wat doe ik in godsnaam toch verkeerd? Goed, als je met lotgenoten daarover praat, dan hoor je van iedereen hetzelfde verhaal. Kindjes bij oma en opa, dat is anders dan bij mama en papa. Wij aanvaarden dat oma en opa dingen gedaan krijgen van hun kleinkinderen die mama en papa er niet van gedaan krijgen. Dus wij in het gedrag van een kind aanvaarden wij perfect dat de relatie met wie het kind in relatie staat heel bepalend is voor het gedrag en ook voor hoe je ermee omgaat. Nu, deze heel natuurlijke relationele logica die lijkt in de professionele hulpverlening soms een beetje in de verdrukking te komen te staan van wat ik een gedragsmatige logica noem. En gentle teaching, de benadering waar ik al 30 jaar mee bezig ben, is een benadering, is een filosofische, psychologische en pedagogische benadering die zich inspireert op hoe ouders met hun kinderen omgaan. En ik zal deze drie aspecten, het filosofische, psychologische en pedagogische, met jullie eens doorlopen. Filosofisch, vanuit welk mensbeeld kijk je vanuit die benadering naar mensen? Vanuit de fundamentele gelijkwaardigheid van mensen. Alle mensen zijn gelijkwaardig. Ik veronderstel, ik hoop, dat er niemand in de zaal is die zegt, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat iemand met autisme niet gelijkwaardig is aan een mens zonder autisme. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Alleen moeten we ons bewust van zijn dat een hulpverleningsrelatie van nature geen gelijkwaardige relatie is. De afhankelijkheid van de ene is doorgaans heel groot ten aanzien van de andere. Ronnie is een man met een ernstig matig verstandelijke beperking en ik ben zijn begeleider en we staan aan een tweesprong. En ik zeg tegen Ronnie, Ronnie, je moet links gaan. Je mag niet rechts gaan. Rechts is gevaarlijk voor jou, links is de goede weg. En Ronnie gaat links, doet wat ik zeg. Dat zijn gedrag, dat is het observeerbare deel van Ronnie. Dit kunnen we zien. Dat zijn periferie, zijn buitenkant. Wat echt belangrijk is, is de kern. Wat zit er onder die periferie? Waarom gaat Ronnie links? Ronnie kan gehoorzamen. Ronnie kan links gaan omdat hij eigenlijk schrik heeft voor de gevolgen. Wat gaat er gebeuren als ik niet doe wat mijn begeleider zegt? Of ik het wil of niet, dan gebruik ik mijn machtspositie in de aansturing van Ronnie. Ronnie kan echter in de kern zich veilig voelen bij Karel. Ronnie denkt misschien, als Karel zegt dat rechts gevaarlijk is voor mij, Karel weet wat goed is voor mij. Dan is het verbinding, verbondenheid, vertrouwen, veiligheid dat mij het relationeel mandaat geeft om hem links te sturen. En als we het over die kern en periferie hebben, hulpverleners, wij allen, professionele hulpverleners, zijn heel sterk opgeleid in het bekijken van die periferie. Een oorzaak-gevolgrelatie zoeken. Het behaviorisme is er volledig op gebouwd, op observatie en oorzaak-gevolg, stimulus-respons, relaties zoeken. En voor alle duidelijkheid, het is goed dat we daar deskundigheid in ontwikkelen. Alleen moeten we voorzichtig zijn dat we de periferie en de kern van de persoon niet losmaken. Jonas is een jongen van 17, een normaal begaafde jongen, verblijft in een instelling bijzondere jeugdzorg. En op vrijdagavond krijgt Jonas van zijn begeleider de boodschap of hij op zaterdag tussen 6 en 10 de instelling mag verlaten. Dat hangt af van de mate waarin hij zich aan afspraken heeft gehouden gedurende de week. En ik was vrij kritisch over... Ik zat met dat team samen en ik was vrij kritisch over die manier van werken. En toen benadrukte iedereen binnen het team met heel veel vuur en passie... Karel, wij maken op vrijdagavond aan Jonas heel duidelijk dat we enkel zijn gedrag beoordelen. Maar dat dit niets afdoet aan onze waardering voor hem als persoon. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Tweede aspect, gentle teaching als psychologie. Gentle teaching wordt de psychologie van de onderlinge, de wederzijdse afhankelijkheid genoemd. Onderlinge afhankelijkheid is eigenlijk het psychologisch vertrekpunt van die benadering. Nu, onderlinge afhankelijkheid, wederzijdse afhankelijkheid, is ook niet zo natuurlijk in een hulpverleningsrelatie. Mo is een man met een diep verstandelijke beperking. Geen taal, heel bazaal functioneringsniveau. Kan nauwelijks communiceren. Als hij communiceert, is het meestal met het hoofd bonken. Om aan te geven, ik voel me niet lekker. Als je begeleider bent van Mo. Mo is in alles afhankelijk. Zelfs om gevoed te worden, is hij afhankelijk van jou als begeleider. Hoe kun je dan zeggen dat er wederkerige afhankelijkheid is? Dat die afhankelijkheid... En toch is dit zo. Wij hulpverleners hebben een heel gevend beroep. En als je Mo dag in dag uit verzorgt, ondersteunt en je voelt niks terug van Mo, dan halen we het op termijn niet. Dan lopen we letterlijk en figuurlijk leeg. We hebben daar trouwens ook een diagnose voor, burn-out noemen we dit. Mo, als Mo een jaar nadat je hem kent, dat je hem verzorgt, als hij een jaar later maar 5 keer met het hoofd bonkt tijdens een verzorgingssituatie, in plaats van 20 keer in het begin... Dat is zijn manier om aan jou te zeggen als begeleider goed bezig. En als wij die boodschap in die richting, als die niet meer binnenkomt, dan halen we het niet. Dus dat is de psychologie van de onderlinge afhankelijkheid. En zo komen we heel dicht bij het fundament van die psychologie. Namelijk met name de moraliteit van verbondenheid. De moraliteit van verbondenheid, wat is dat eigenlijk? Dat zou je kunnen samenvatten in de zin I am because we are. Chris McCandless is een jonge Amerikaan die op 22-jarige leeftijd de materiële wereld achter zich heeft gelaten. Alaska, de wildernis in Alaska is ingetrokken. Er is een heel mooie film van gemaakt, Into the Wild. Heel de moeite om die te zien. Hij is ingesloten geraakt door smelterwater van rivieren, is uiteindelijk van ontbering omgekomen. En bij zijn dode lichaam is een dagboek gevonden. En een van de laatste quotes in zijn dagboek was... Happiness is only real when shared. Menselijk geluk is alleen echt als het gedeeld is. Dat is de moraliteit van verbondenheid. Het is moreel als mens, fundamenteel menselijk goed, om in verbinding... Het is niet alleen goed, het is nodig, het is onmisbaar om geliefd, gewaardeerd, gerespecteerd te worden door andere mensen. En hulpverlening, die eigenlijk haar ontstaansbasis heeft in die moraliteit van verbondenheid, hoe professioneler die hulpverlening is geworden, hoe meer dat ze onder druk staat van de moraliteit van consequenties. De moraliteit van consequenties is de voor wat hoort wat moraliteit. Zit heel diep ingebakken in ons bewustzijn. Als ik te snel rij met de wagen en ik word geflitst, dan moet ik boete betalen. Ik betaal niet graag boete. En zo wil men mij leren om minder snel te rijden. We vinden het heel onrechtvaardig als iemand die een misdaad pleegt niet gestraft wordt. Laat me duidelijk zijn, die moraliteit van consequenties is goed dat ze er is. Onze maatschappij zou nog veel chaotischer en onveiliger zijn moest er niet zijn. Alleen moeten we kijken dat in de hulpverlening dat deze moraliteit van consequenties niet te overheersend wordt. Ik ga het nog eens over Jonas, de jongen van 17, hebben, die op vrijdagavond de boodschap krijgt. Daar merk je dat hij in een hulpverleningssysteem zit waarin de moraliteit van consequenties alles overneemt. Ik geloof 100% in de intentie van begeleider Jan, die hem op vrijdagavond zegt: Jonas, geen goed nieuws, morgen moet je binnenblijven. Ik geloof 100% dat hij de intentie heeft om waardering te tonen naar Jonas als persoon. Alleen zou ik het graag eens van Jonas zelf horen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Jonas zegt op vrijdagavond: God, begeleider Jan heeft me net gezegd dat ik niet naar buiten mag morgen. Jan heeft eigenlijk enkel mijn gedrag beoordeeld. Ik voel me ongelooflijk gewaardeerd door Jan als begeleider. Ik vrees dat het zo niet werkt. Dus beide zijn nodig, maar in de juiste verhouding. En zo komen we bij het derde aspect, het pedagogische aspect van gentle teaching, waarbij je je laat inspireren op een ouder-kindrelatie. Eigenlijk, een ouder-kindrelatie geeft heel goed die verhouding weer. Een ouder en een kind die hebben een onvoorwaardelijke, liefdevolle relatie die hen verbindt. En op die basis, rond die moraliteit van verbinding, kan in de opvoeding, moet zelfs in de opvoeding, de voor wat hoort wat logica gehanteerd worden. Als mijn zoontje 10 was, normaal begaafd kind, en hij had voor de zoveelste keer iets gedaan waarvan hij weet, ik mag dit niet doen, ik kon perfect zeggen tegen mijn zoontje: we zouden vanavond pannenkoeken eten, gaan we niet doen, want dit. Dit, mijn zoontje zal tijdelijk even boos zijn op papa, maar dit verandert niets tussen papa en zijn zoon. Die liefde, die zou kunnen zeggen, papa heeft het natuurlijke relationeel mandaat om sturend te kunnen zijn, om ook bij te kunnen sturen. En als we dat relationeel mandaat, die ouders natuurlijk hebben, als we dat nu eens vertalen naar hulpverleners die eigenlijk dat natuurlijk mandaat niet hebben. Hoe vertaal je die moraliteit binnen een team van hulpverleners waarbij dat iedere hulpverlener, iedere begeleider een verschillend relationeel mandaat heeft? Mark is een man met een ernstig matig verstandelijke beperking. Geen taal, kan niet praten. Mark woont in een groepswoning, vermoeden autisme. Wat zeker is, dat is dat Mark heel veel structuur en voorspelbaarheid nodig heeft. En in de periode die ik in mijn hoofd heb, toen explodeerde Mark zo 2-3 keer per jaar. Zware fysieke agressie, met zware gevolgen meestal. En een crisissituatie bij Mark, die komt niet uit het niets. Er zijn een aantal signalen die dat zo'n beetje voorspellen. Wat zijn die signalen? Mensen die hem goed kennen, die weten als hij luidruchtig is, als hij veel lawaai maakt, als hij ijsbeert, als hij motorisch onrustig is, zo over en weer loopt van zijn kamer naar de woonkamer en zo verder. En als hij eisend is, als hij bijvoorbeeld cola, cola roept, als hij cola wil op een moment in die tijd dat in die groepswoning dit helemaal niet de regel of de gewoonte was. En dan is het als begeleidingsteam, vanuit die nood aan duidelijkheid die Mark heeft, die nood aan voorspelbaarheid, is het heel verleidelijk, zeker bij gedragsproblemen, om proberen een consequente, collectieve regel te gaan maken. Mark die heeft 5 begeleiders. 5 begeleiders, Katrien, Stefan, Tom, Maya en Kaat. 5 begeleiders die allen een verschillend relationeel mandaat hebben. Katrien, die zie je helemaal onderaan staan, die werkt nog maar een paar maanden met Mark, kent hem heel weinig vertrouwen erin. Tom die staat zo in het midden, die heeft een relationeel mandaat ingeschaald op 3, zou je kunnen zeggen. Tom is de gemiddelde begeleider binnen dit team als het over de relatie met Mark gaat. Hij is de grootste gemene deler binnen dit team. En Kaat, die staat helemaal bovenaan. Kaat, die kent Mark al heel lang, is persoonlijke begeleider, voelt Mark zeer goed aan. In vertrouwen zegt ze soms tegen mij, Karel, als ik zie welke schade hier is aangericht, ik heb dit nog nooit gezien bij Mark. Dat is een beetje toeval, maar in grote mate voelt zij Mark zeer goed aan en kan ze hem heel goed beïnvloeden. Goed, dan is het heel verleidelijk om een collectieve regel afspraak te gaan maken binnen dit team. Bijvoorbeeld, wat heel logisch zou kunnen zijn, Tom die pleit daarvoor, de gemiddelde begeleider, laat ons Mark naar zijn kamer brengen als hij luidruchtig is, als hij ijsbeert, als hij eisend wordt. Laat hem naar zijn kamer brengen voor er een explosie is. Hij vindt het een heel goede afspraak. Waarom? Omdat hij dat gaat kunnen, omdat dat zijn relatie niet gaat beschadigen. En hij gaat een crisissituatie kunnen vermijden. Kaat, als besluit op het teamoverleg is, laat hem ons naar zijn kamer brengen. Kaat die heeft zo'n beetje een dubbel gevoel. Die begrijpt dat Mark nood heeft aan een consequente aanpak op die moment. Zij begrijpt ook dat haar collega's een beetje houvast willen. Wat doen we op het moment dat we die signalen zien? Maar zij heeft een beetje een onhebbelijk gevoel. Vanaf morgen moet zij Mark naar zijn kamer brengen. Misschien heeft ze intuïtief het gevoel, ik stuur hem liever eens naar de boerderij met oud brood. Maar zij zit gevangen in die afspraak. Dus zij zit eigenlijk in een zone waarin dat zij onder haar relationeel mandaat moet gaan werken. En wie heeft het grootste probleem? Dat is Katrien. Die zit in een rode zone. Katrien die gaat met een bang hart naar huis na het teamoverleg met de vraag van hoe ga ik Mark naar zijn kamer krijgen? En als je vanuit het relationeel mandaat denkt, dan moet je aanvaarden dat je ook de aanpak verschillend maakt. Wat zeg je tegen Katrien vanuit haar relationeel mandaat als je die signalen ziet? Als Mark roept, als hij ijsbeert, hulp zoeken, Katrien, zo snel als mogelijk. Het is zelfs mijn overtuiging na 30 jaar ervaring dat 80% van crisissituaties en hulpverlening te maken hebben met hulpverleners die boven hun relationeel mandaat proberen handelen. Als Mark eisend is en als Mark zich verliest in een machtsstrijd met Katrien, als hij cola eist, wat zeg je tegen Katrien? Cola geven, zoveel als nodig is. En dan help je haar, coach je haar in de richting van Katrien, wat is jouw job het komende jaar? Nu ben jij, is cola belangrijker voor Mark dan jij? Jij moet belangrijker worden dan cola. En wellicht zal ze daarvoor cola nodig hebben. Voor Mark erom vraagt, op een moment zeg je, kom, een beetje cola drinken met ons twee. Om haar dan de mogelijkheid te geven, Mark, ik was bang vorige week, weet je het nog? Om dan verbinding te gaan zoeken met hem. En zo kom ik bij eigenlijk mijn stelling die luidt dat de moraliteit van verbondenheid in hulpverlening en opvoeding altijd fundamenteeler is. Ik ga eindigen met een emotioneel verhaal van een vriendin van mij die onderzoeksrechter is. Een enige tijd geleden was zij betrokken als onderzoeksrechter bij een heel zwaar verkeersongeval waar een vrachtwagenchauffeur, 31 jaar, had een dochtertje van 7, afgeleid was door een melding op zijn mobiele telefoon. Had een stoplicht te laat gezien en is ingereden op een personenwagen die stond te wachten. Met een zeer zware balans. 3 inzittenden zijn alle 3 omgekomen. Meisje van 7, haar mama en haar oma. De oom van het kindje dat omgekomen is, die ook de Peter was van het kindje, is dus zijn petekind verloren, zijn zus en zijn mama. De dagen na het ongeval vraagt hij aan de onderzoeksrechter maar 1 ding. Ik wil de dader zien, ik wil de vrachtwagenchauffeur zien. Omdat deze zeer coöperatief was, heel schuldbewust. De onderzoeksrechter is daarin gevolgd. Zij heeft dat georganiseerd met de politie erbij, eerst in twee ruimtes. Met haar erbij dan heeft ze die twee mensen samengebracht. Ik moet jullie denk ik niet uitleggen in welke ijzige atmosfeer dit gebeurde. Het eerste wat de oom, de Peter van het kindje, zei, van eigenlijk wil ik maar één ding, dat is dat jij nu ook dood bent. Nog wat verder in het gesprek vraagt hij in godsnaam, hoe komt het dat jij dit stoplicht niet hebt gezien? En dat was het signaal voor de vrachtwagenchauffeur om heel openhartig en heel emotioneel zijn verhaal te gaan doen. Hij vertelde van de melding op zijn telefoon. Tot ieders verbazing reageerde het slachtoffer, het zijn generatiegenoten, reageerde van, ik ken die game en ik weet hoe verslavend die is. Nog wat verder in het gesprek zegt de vrachtwagenchauffeur heel emotioneel dat wat hij nooit kan vergeten en nooit zal vergeten, dat is als toen hij bij de slachtoffers kwam, dat het kindje precies dezelfde sandalen had dan zijn eigen dochtertje. En er ontstond dus van een gespannen confrontatie, ontstond er geleidelijk aan een diep parallel emotioneel gesprek waarin er meer en meer verbinding ontstond tussen die twee mensen. Uiteindelijk heeft de onderzoeksrechter het afgerond en de wens van het slachtoffer was, ook tot haar verwondering, vroeg ze aan de vrachtwagenchauffeur, ik zou het heel erg appreciëren als je naar de begrafenis komt, discreet, incognito, en zo is geschied. En dit verhaal is voor mij een verhaal dat toont dat de moraliteit van verbondenheid altijd fundamenteeler is dan die van consequenties. De onderzoeksrechter, zou je kunnen zeggen, is de koningin van de moraliteit van consequenties. Zij werkt alleen in die moraliteit. En toch heeft zij, door die mensen samen te brengen, de verbondenheid laten spelen. En laat me duidelijk zijn, recht zal gesproken worden. Die vrachtwagenchauffeur zal bestraft worden. Maar geen enkele straf zal zowel voor de dader als voor het slachtoffer meer helend zijn dan de verbondenheid die is ontstaan tijdens deze ontmoeting.